Gemeente, de Efezebrief valt grofweg in twee delen uiteen. Hoofdstuk 1, 2 en 3 gaat als het ware over de leer. En hoofdstuk 4, 5 en 6 gaat over het leven. Dat is eigenlijk de tweede grote tweedeling. Hoofdstuk 1 tot en met 3, de leer over Christus en het heil in hem. En dan gaat hij van hoofdstuk 4, 5 en 6 verder over de praktijk van het christenleven. En als je dat zo doorleest, hoofdstuk 4 en ook het hoofdstuk van vanmorgen, hoofdstuk 5, dan ziet u al gauw dat het allemaal vol staat met raadgevingen en aansporingen en waarschuwingen die allemaal te maken hebben met de praktijk van alle dag. Het gaat over, die woorden vallen in die hoofdstukken, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Dat in ons leven zichtbaar wordt, dat de macht van de zonde in beginsel is gebroken en dat wij een hartelijk verlangen hebben om Christus na te volgen. Kijk je maar even mee, het is zo goed als u uw Bijbel erbij houdt. Hoofdstuk 5, vers 1, daar begint hij. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En als je dan verder leest vanaf vers 1, vers 3 tot en met 7, dan weer allemaal waarschuwingen tegen allerlei zonden. En om ze extra aan te sporen, om met die waarschuwingen ernst te maken, zegt hij dan in vers 8, tegen die heidenen die tot bekering gekomen waren in Efeze, want gij waart eertijds duisternis, weten jullie het nog, mensen van Efeze? Nog maar een paar jaar geleden leefden jullie in een volslagen duisternis van het heidendom en van de zonde. Toen jullie Christus nog niet kenden, leefde je naar je eigen zin en naar je eigen lusten. Maar dat is nu toch bij jullie anders geworden. Vers 8 verder. Maar nu, eertijds, maar nu zijt gij licht in de Heere. Nou, als dat dan zo is, die geweldige, genadige verandering, eertijds, nu, dan ben je wat aan je christenstand verplicht. Wandelt dan als kinderen van het licht. En heel het hoofdstuk 5 door, kom je steeds die tegenstelling tegen tussen licht en duisternis. Hier zie je het al, hè? Vers 8, duisternis, maar nu licht, wandelt als kinderen van het licht. Die tegenstelling, duisternis, licht. Hij dacht, als dat dan zo is, dat jullie nu kinderen van het licht zijn, ja, dan kun je toch in de duisternis niet langer meer uithouden. En in de werken van de duisternis. Vers 11. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Daar moet je toch niet meer mee te maken willen hebben. Geen gemeenschap meer mee willen hebben. De onvruchtbare werken der duisternis. Sterker nog, die werken der duisternis, die moeten ontmaskerd worden. Die moeten aan het licht gebracht worden. Dat zichtbaar wordt hoe slecht en hoe lelijk en hoe schaamtevol die werken der duisternis zijn. Die eigenlijk op het eerste gezicht juist zo aantrekkelijk en zo heerlijk en zo mooi lijken, werken der duisternis. Vanuit onszelf vinden we de zonde mooi en lekker en goed. Nee, ze moeten ontmaskerd worden. Zonde is niet fijn en lekker en goed. Zonde is slecht en gemeen en dodelijk. Ze moeten ontmaskerd worden, vers 13. Maar al deze dingen, al die zonde en die duisternis, van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Ontmaskerd. In hun ware gedaante zichtbaar. Want al wat openbaar maakt, wat die zonde ontmaskert, dat zeg maar hoe slecht ze zijn, hoe wordt de zonde ontmaskerd? Wat openbaar maakt, is licht. Het licht maakt die duisternis van zonde en verkeerdheid zichtbaar. Door welk licht dan? Kanttekeningen zeggen, door het licht van Gods woord, en zeggen ze erbij, dat is heel mooi, en door de levens der heiligen. Die hebben een ontmaskerend effect. De Bijbel. Ja, als je de Bijbel leest, dan ga je zien wat is de zonde slecht. En ook, zegt die kanttekening, ook in de levens van Gods kinderen. Als je ziet hoe een christen met liefde en blijdschap en overgave de Heere wil dienen en met blijdschap. Ja, dan zie je wat is dat een prachtig leven. Zo'n toegewijd leven aan God. Ik Heere die al mijn blijdschap in u vindt. Ja, als je dan ziet dat slechte knoeileven van zonde en verkeerdheid. Dan zeg je, jongens, maar daar moet je toch niks mee te maken willen hebben. Daar wil ik niet op lijken. Ik wil op zo iemand lijken. Bij wijze van spreken, Hudson Taylor, ik noem zomaar iemand. Als je dat boek leest over zijn leven met God. Dan zeg je, joh, ik wou dat ik daar op leek. Dus een leven van een kind van God is ontmaskerend. Het contrast tussen iemand die als een beest leeft en iemand die met liefde en blijdschap de Heer neemt. Nou, als je dat naast elkaar ziet, ja, dan moet je toch zeggen, ja, maar dat wil ik. En niet dat leven van duisternis. En dan komt bij de tekst, om nog een keer die aansporing hè, van wandelt als kinderen van het licht en heb geen gemeenschap met die onvreugdbijwekkende duisternis, om die aansporingen nog een keer extra kracht bij te zetten, komen wij bij vers 14. Daarom zegt hij, hoofdletter, dus daar wordt de Heere sprekend ingevoerd. Wat zegt hij, wat zegt de Heere vanmorgen tegen ons, hier en thuis, iedereen die meeluistert, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dat zegt hij. Als het in het Nieuw Testament gebeurt, dat de Heere sprekend wordt ingevoerd, hij zegt, dan wordt er meestal verwezen naar het Oude Testament, waar de Heer dan ergens iets gezegd heeft. Nou, letterlijk kunnen we deze tekst van vers 14 niet terugvinden in het Oude Testament. Dan lees ik nergens ontwaart gij die slaat eerst dat op uit de doden. Dat vind je zo letterlijk niet terug. Wel Jesaja 26 vers 19 en Jesaja 60 vers 1. Daar kom je al uitdrukkingen tegen die daar wel heel veel op lijken. Dus Paulus verbindt als het ware een paar teksten aan elkaar zelf. Als wel het woord van God. God zegt, hij zegt, ontwaart gij die slaat. Sommigen denken, sommige verklaarders, dat dat 14e vers misschien wel een oud-christelijk dooplied kan zijn geweest. Uit die eerste eeuwen, bij de doop, dat dan dit lied gezongen werd. En inderdaad, als je het zo hoort, dan lijkt het bijna een lied, hè? Ontwaakt gij die, het is trouwens bij ons ook een gezang, hè? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Het kan wel een soort lied geweest zijn. Het klinkt ook wel een beetje als een lied. Wat dan bij de doop door die vroege christenen gezongen werd. En inderdaad, de doop in het Nieuw Testament wordt soms ook vergeleken bij een wakker worden, ontwaken, wakker worden. De doop wordt ook wel vergeleken bij een opstaan uit de doden. En Christus zal over u lichten. De doop wordt hiernaar ook vergeleken met een verlicht worden door de geest. Allemaal elementen die ook bij de doop terugkomen. Maar hoe dan ook, het is niet zo belangrijk of dit nou echt een lied is geweest dat bij de doop gezongen werd. Het is in ieder geval een krachtige aansporing voor ons allemaal vanmorgen om niet in de duisternis te blijven. Twee woorden, laten we daar eens bij stilstaan. Het gaat over slapen en dood zijn. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Twee dingen. Slapen en dood zijn. Dat lijkt ook wel een beetje op elkaar, hè? Het zijn als het ware twee uitdrukkingen die elkaar een beetje aanvullen. Paulus gebruikt bewust twee uitdrukkingen die elkaar als het ware completeren. Aan de ene kant, laat ik daarmee beginnen, is een mens geestelijk dood. En dus tot niets in staat. Levend maken is inderdaad een eenzijdig werk van God, want ik kan daar niks aan bijdragen. Dus als hier gezegd wordt dat wij van nature mensen zijn die geestelijk dood zijn, herinnert ons dat aan onze totale afhankelijkheid. Dat is één. Maar tegelijk zet Paulus daarnaast het woord slapen. Dood zijn, dat is één. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, ja, wij zijn ook mensen die van onszelf slapen. Dat is die tweede uitdrukking. En dat is als het ware nog een aanvulling. Want aan de ene kant moet je zeggen, geestelijk zijn wij dood. Maar iemand die slaapt, ja, dan kun je ook weer niet van zeggen dat hij dood is. Want hij slaapt wel, maar hij is niet dood. Iemand die slaapt, heeft nog wel zijn verstand. Hij heeft nog wel zijn wil. Hij heeft nog wel zijn geweten. En dat herinnert ons aan onze verantwoordelijkheid. Aan de ene kant dat dood zijn herinnert aan onze afhankelijkheid. Dat slapen, ja, we slapen wel, maar dat wil zeggen, maar we hebben wel onze vermogens. Dus wij hebben ook onze verantwoordelijkheid als het gaat over hoe word ik zalig. Aan de ene kant is zalig worden, zoals wij dat wel zeggen, een eenzijdig godswerk. Maar tegelijkertijd worden wij daarvoor 100% bij ingeschakeld. Dat moet je naast elkaar laten staan. Dat zien de Dordtse leerregels ook gebeuren. Hoofdstuk 3-4, artikel 11. Nou wordt gezegd over die wedergeboorte, dat dat een werk is, dat God zonder ons in ons werkt. Dat is helder. Zonder ons in ons werkt. Tegelijkertijd zeggen die Dordtse leerregels in artikel 16, dat wij geen stokken en blokken zijn. Dus dan worden we ook wel weer op onze verantwoordelijkheid geweest. Dus dan zie je ook weer die tweeslag. Afhankelijkheid. God werkt het zonder ons in ons. En tegelijk zeggen ze ook weer, ja, maar we zijn geen stokken en blokken. Dus wij zijn er ook wel weer bij betrokken. Al verdienen wij daar niks mee, we zijn wel daarbij betrokken. Wij hebben met ernst en ijver de middelen te gebruiken. Het woord, het gebed, de prediking, omgang met mensen waar we geestelijk van kunnen leren. Zo wil de Heer werken. Kijk eens, ik kwam een keer bij een vrouw op bezoek en lief oud mens. En ja, hoe is dat? Ja, dominee, ik vraag er veel om, zei ze. Ik vraag er veel om. Ik zei, nou, blij het te horen. En hoe denk u antwoord te krijgen? Hoe denk je antwoord te krijgen? Ik vraag er veel om, mooi. Hoe denk je antwoord te krijgen? Ja, toen keek ze me een beetje verrast aan. Maar ja, antwoord, daar zei ik nooit over na. Ik vraag er veel om, maar hoe ze antwoordt. Ik zei, lieve mens, maar doe je nou voor jezelf ook biddend dat woord steeds open? Want hier heeft de Heer beloofd door te werken. Als hier jongeren en ouderen. Biddend bij dat woord. En neem daar alsjeblieft voor jezelf de tijd voor. Niet alleen maar 3 keer op een dag na het eten en s'avonds nog 3 minuten bij je dagboek en that's all. Maar neem voor jezelf in de drukte van het leven, ik weet het ook allemaal wel, maar als je ziel je iets waard is, dat mag ik toch hopen, neem dan voor jezelf toch momenten van de dag dat je zegt, even alles aan de kant en de deur dicht, dan wil ik alleen zijn met God en met zijn woord. Zo wil God werken. Afhankelijkheid, verantwoordelijkheid, dat is één. God roept. Hij zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Alleen al het feit dat de Heer ons roept. Hij zegt ontwaakt, dat wordt vanmorgen gezegd tegen iedereen. De Heer roept ons vanmorgen. En dat feit op zich mag ons al hoop en moed geven. Dat is een bewijs van zijn goede wil. De Heer wil blijkbaar dat wij niet langer slapen, maar wakker worden. Hadden kunnen zeggen, joh, ze slapen maar door en ze gaan maar verloren. Nee, zegt de Heer. Ik wil niet dat die jongeren en ouderen van Urk verloren gaan. Ik wil dat ze wakker worden. Dus enkel al deze aansporing heeft al een bemoediging in zich. De Heer roept ons. Hij wil blijkbaar met ons te maken hebben. Hij wil niet dat wij verloren gaan, maar dat wij wakker worden. En als hij ons dan roept, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Ja, dan mag ik daar ook vrijmoedigheid uit ontlenen. Als hij mij roept, dat ik dan ook bij hem welkom ben. Dat hij me wil helpen. Dat hij me wil horen. Anders zou hij mij toch niet roepen. Dan ligt daar ook een stukje vrijmoedigheid in. Ontwaakt gij die slaapt. Je zou kunnen zeggen, daar begint iedere bekering mee. Wakker worden. Daar begint elke bekering mee. Van onszelf zijn we mensen die slapen. Denk aan de verloren zoon. We kennen allemaal die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Hij ging erop uit, hij vond het best, hij had het met zijn vader gehad en hij ging de bloemetjes buiten zetten. Dit is leven. Het was een roes. Hij dacht, dit is leven. En toen, op een gegeven moment, we kennen de gelijkenis, toen liep het vast. En tot zichzelf gekomen zijn. Toen werd hij wakker. Toen werd hij wakker. Heel zijn feestbeest leven. Hij dacht, dit is leven. Oh nee jongen, je zit te slapen. Je denkt dat dit leven is. Je wordt beetgenomen. Je vergis je. Word nou eindelijk wakker. Het gebeurde, hè. En hij tot zichzelf gekomen zijn. Toen werd hij wakker. Hij kwam tot zichzelf, staat er. Hij ging nadenken, waar ben ik nou mee bezig geweest? En waar loopt dit leven op uit? En tot zichzelf gekomen zijn. Lieve mensen, ben je nou wel eens na gaan denken over jezelf? Jonge mensen, ouderen. Ben je nou eens na gaan denken over jezelf? Waar ben ik nou mee bezig? En als ik nu zo doorleef zoals ik nu leef, waar loopt dat op uit? Heb je daar wel eens langer dan 2 minuten over nagedacht? Of loop je zomaar als een paard met oogkleppen op door naar je ondergang? Ben je nou eens na gaan denken? Heel veel mensen, het is treurig, die denken nooit na. Ze lezen 3 keer per dag uit de Bijbel en ze bidden netjes en ze zitten zondag in de kerk. Het is helemaal in orde. Maar ze denken niet na. Ze doen zoals het hoort en verder ook niks. Dus eigenlijk zijn die nog steeds aan het slapen. Het lijkt wel christelijk, maar het is slapen. Wat vind je nou van jezelf? Ben je nou wakker? Of slaap je ten diepste nog? Als je jong bent en ik gun je van harte je jonge jaren. Ik hoop dat je het erg naar je zin hebt met vrienden en vriendinnen. En dat het thuis goed mag zijn, ik gun het je van harte. Maar kijk wel uit. Kijk wel uit. Je kan het zo goed hebben met vrienden en vriendinnen, met alles. Dat je eigenlijk langs God heen leeft. Ben je 16, 18, weet ik wat. Ik zie dat je somber moet worden. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar je moet wel wakker worden. Je moet wel wakker worden. De Heer heeft je niet voor de ondergang over. Wakker worden. Ga nou eens aan je ziel denken. En aan je eeuwige toekomst. En aan Christus. Denk je wel eens aan Christus, de Heer Jezus. Of zeggen, ja, eigenlijk denk ik nooit aan hem. Wakker worden. Ontwaakt. Gij die slaapt. De Heere zegt vanmorgen. Word nou eindelijk wakker. Want je hebt al veel te lang geslapen. Hoog tijd. Nog zo'n voorbeeld. Iemand anders die wakker werd. Ik noemde net de verloren zoon. Nog maar een tweede voorbeeld. Niemand minder dan Saulus van Tarsus. Nou, die werd wel heel hardhandig wakker geschud daar, hè, voor die poorten van Damascus. Daar stond hij stil. Saul, Saul. Wat vervolgt gij mij? Toen werd hij wakker. Hij werd wel heel hardhandig wakker geschud, hè? Sliep hij dan? Deze toegewijde ijveraar. Met zijn intensieve gebedsleven en zijn omgang met het woord. En toch, hij sliep. Hij moest wel heel hardhandig wakker geschud worden. De Heere zei bij Damascus, word nou eindelijk eens een keer wakker. Hij dacht dat hij een vrome knecht van God was. Maar toen werd hij wakker en toen zag hij dat hij een zondaar was. Hij werd wakker. Volgende week, heiligavondmaal. Een week van voorbereiding. Zul je deze week niet slapen? Je begrijpt nou wat ik bedoel, hè? Zul je niet slapen? Dan wakker worden. Wat ga je deze week aan de voorbereiding doen? Hoe stel je dat voor? Of ben je van plan om niks te doen? We lopen volgende week zondag hier de kerk binnen en we gaan zitten en we zien het wel. Is dat je voorbereiding? Nul? Of ga je van de week iets meer doen dan nul aan de voorbereiding? Ja, maar ik ben er nooit aan het avondmaal geweest. Nou, dat is dan een dubbele reden om het dan nu eindelijk je wel te gaan voorbereiden. Dat zou toch een middel zijn waardoor de Heere een weg zou kunnen banen. Als je niets doet, dan hou je jezelf de deur dicht. Zo liggen de zaken toch ook. Hoe is het nou tussen God en mijn ziel? Ga daar nou eens eerlijk over nadenken en ga dan maar op je knieën. En ga dan maar aan de Heere vertellen wat je niet hebt en wat je mist. En vertel het hem. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat geldt zelfs ook voor diegenen die toch wel wakker zijn geworden door genade. Want ook een kind van God kan ongemerkt in slaap sukkelen. Niet alleen die dwaze maagden sliepen. Maar ook de wijze. Kijk uit. In de drukte van het leven. We hebben er allemaal mee te maken. Eerlijk is eerlijk. Het is echt druk. Maar ook al heb je de Heer al lief. Dan kan dat zo onder druk staan. Dat langzaam je geestelijke leven aan het verdorren is. En het verkwijnen is. En het verraderlijk is dat je er geen erg in hebt. Want het gaat heel geleidelijk. En de vormen zijn nog intact natuurlijk. Je leest en je bidt en het lijkt allemaal nog in orde. Maar er is ongemerkt afstand gekomen tussen de Heere en je ziel. Terwijl je tijden in je leven hebt meegemaakt. Dat hij nabij was. Ik hoop dat hij het herkent. Maar dat er ongemerkt zomaar afstand is gekomen. Je bidt nog wel, maar de kracht is eruit. Het is een lege vorm geworden. Je leest voor jezelf nog het woord, maar het is eigenlijk alleen maar lezen en verder niks. Het spreekt niet meer. Ongemerkt kan het zomaar afzakken. dat het van binnen dor en droog is. Slapen. Die bruid uit het Hooglied 5. Ze zegt, ik sliep, maar mijn hart waakte. Ik sliep, kind van God, bruid uit het Hooglied. Ik sliep. In slaap gesukkeld. Kanttekening, die zegt daar, hier wordt aangewezen dat de bruid, hè, kind van God, nadat zij wel gegeten en gedronken had, dat is overvloedig de weldaden van Christus genoten heeft. Nou, heb je ook eens gegeten en gedronken, zoals die kanttekening het geestelijk? Zo goed, zo zalig, nadat ze geestelijk gegeten en gedronken had. Dan denk je nou, heren, ik zal nooit vergeten hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. En dan ben je een half jaar verder of 3 jaar verder, wat is er nou van overgebleven? Hier wordt aangewezen dat de bruid, nadat zij wel gegeten en gedronken had, overvloedig de weldaden van Christus genoten, somtijds in slaap of sluimer valt. Dat is, er wordt uitgelegd, wat moet je daarbij voorstellen als je geestelijke slaap sukkelt, kanttekening nog steeds. Dat is traag en slap in ijver. Nou, kijk jezelf er eens op na. Kanttekening bij Hooglied 5 vers 1. Traag en slap in ijver en in goede werken en in vleeselijke gerustheid en zorgeloosheid vervallen. Kind van God. En zomaar. Nou, dat hart waakt. Dan zeggen ze, mijn hart waakt. Ik sliep maar mijn hart. He, wat de Heer erin heeft gelegd, dat gaat er nooit meer uit. Mijn hart waakte, dat bleef nog steeds. Maar ondertussen wel in slaap gevallen. Het kan op een laag pitje komen. Maar toen, dan gaan we verder. Hè? Toen werd die slaperige bruid opgezocht. Door die bruidegom. De stem mijns liefste was, doe mij open. Word wakker, ze lag te slapen. Wat een wonder, hè? Dat die bruidegom had ook kunnen zeggen, nou zo'n bruid, ik ben er klaar mee, ik zoek wel een betere bruid op. Nee. Zij stelt hem teleur, hij merkt niks meer van haar, hoort niks meer van haar. Hij gaat erop uit. En wat blijf je nou? Het is zo'n tijd geleden dat ik je stem heb gehoord. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open. Wat een liefde, hè? Voor een lauwe bruid. Als een jongen zou merken dat zijn vriendin niet meer warm voor hem loopt. Dat is niet goed, hè? Dan heb je een probleem, zeggen we. Als de Heer merkt, terwijl er andere tijd, dat mijn hart niet meer warm voor hem loopt. Doe mij open. Week van voorbereiding. Misschien tijden geweest, wat die kanttekening zo mooi zei, dat je overvloedig de weldaden van Christus genoten hebt. Maar in slaap gevallen. Dan is het wel goed dat we vanmorgen voorbereiding hebben, lieve mensen, u en ik. Dan klopt hij vanmorgen en hij zegt, word wakker. Dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Gedenk dan waaruit gij gevallen zijt. En bekeer u. En doet uw eerste werk. Week van voorbereiding. Gedenk dan. Waaruit gij gevallen zijt. En bekeer u. En doet uw vorige werk. Ontwaakt. Gij die slaapt. Dan gaat de tekst verder. En staat op. Uit de doden. Ja, als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk eigenlijk heel raar, hè? aan die tegen een dode zegt, sta op uit de doden. Ik had gisteren een begrafenis. Ja, ik kon tegen die doden in die kist heel hard gaan schreeuwen. Maar het had helemaal niks uit, hè. Hij is dood. Hij hoorde niks meer. Van onszelf zijn wij geestelijk dood. Nou, dan moet ik vanmorgen tegen u zeggen, sta op uit de doden. Ja, dat heeft toch helemaal geen zin. We kunnen onszelf toch niet levend maken. Wat voor zin heeft het nou om tegen een dode te zeggen, sta op uit de doden. Wat heeft preken eigenlijk voor zin? Denkt dat mannetje nou echt dat hij door zijn preken doden zou kunnen opwekken? Dat kan toch nooit? Staat op uit de wonderlijk als je erover nadenkt. Dat wordt tegen een dode gezegd. Anders hoor je niet zeggen, staat op uit de doden. En toch doen we het. Preken tegen doden. Omdat dit toch de weg is. Waar langs de Heere dode leven maakt. Dode jongeren. Dode ouderen. Menselijk gesproken heeft het geen zin. En toch, hier zijn ook mensen. En die zeggen, en toch is het gebeurd. Ik was dood. Maar er kwam een dag in mijn leven dat ik de stem van God ging horen. Het was thuis, toen ik de Bijbel las of onder een preek. Maar altijd door het woord. Alle doden zijn levend gemaakt door het woord. Op een dag kwam dat woord binnen. En misschien moest er nog heel veel gebeuren. Misschien met heel veel aanvechtingen, met heel veel vragen en misschien jarigen. Maar toch, toch. Ieder kind van God zal zeggen, ik ben levend gemaakt door het woord. Nooit op een andere manier. Omdat de Heer, en hoe de Heer dat doet, dat weet ik niet, hoef ik ook niet te weten. Ik heb er genoeg aan dat Hij het doet. De uren komt. En is nu. Dat de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die die stem horen, zullen leven. Lazarus. Je weet wie Lazarus was, hè? Lazarus lag in het graf. Was voorbij. Zegt de Heere Jezus, Lazarus, kom uit. Heere Jezus, bespaart u de moeite, dat is voorbij. Maar hij kwam uit. Hij kwam uit. En als de Heere vanmorgen zegt tegen iemand, Lazarus, kom uit. Het gebeurt. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij ons doodskleed af. Door de kracht uw geestes uitgedreven, treden we uit ons zonder graf. Vraag niet hoe het kan, het gebeurt. Het gebeurt. Die stem van God. Als hij gaat spreken, dan komt er zoveel macht en majesteit en geest en leven in mee. En daarom preken we met hoop en verwachting. Niet vanwege die man, niet vanwege die mensen, maar omdat hij het beloofd heeft. En het al ontelbare malen gedaan heeft. We geloven niet in de sprookjes. Hier zitten mensen en die zeggen, en zo is het bij mij gebeurd. En er komt er nog veel zullen komen. Jongeren en ouderen. Die zeggen, en zo is het bij mij gebeurd. Dan kan het zijn, hè, dat je eigenlijk onverschillig de kerk binnenkwam. Je zat er alleen omdat je vader en moeder het wilden. En je wilde geen herrie vooruit op een stoel zitten. Dat is nog best wel uit te houden, anderhalf uur. Dan heb je het weer gehad. Je ging onverschillig de kerk in. Maar hoe het gebeurde, je begrijpt het zelf niet. Maar je moest gewoon gaan luisteren. Je zat altijd als een zoutzak op de bank. Maar opeens, je ging wat horen. En het kwam binnen. Op een dag. Op een dag. Als een wonder van genade. En als de Heer zo gaat spreken. Dominee Pauwe. Er is van alles te zeggen over dominee Pauwe. Maar dominee Pauwe zegt. Als dat gebeurt. Dat God gaat spreken. Hij zegt dan weet je onmiddellijk. Dit is God. Dit is God. Al heb ik nog nooit zijn stem gehoord. Maar dan komt zoiets van majesteit en troost in mij. Dan weet je, dit is God. Je kan niet verklaren wat er met je gebeurt. Maar hij komt in dit hart. Om er nooit meer uit te gaan. Wat niet kan, gebeurt. Dit dode hart gaat leven. En er komt liefde, geloof, verwondering, verlangen, verbrokenheid, leven. Zo was het ook gegaan, we gaan weer even terug bij die mensen in Efeze. Toen Paulus daar in Efeze de stad binnenkwam, zaten ze echt niet op hem te wachten. Stelletje heidenen in Efeze. Dan zaten ze echt niet op het evangelie te wachten. Maar Paulus ging er naartoe. En hij predikte het woord. Je denkt, ja man, bespaar je de moeite. Hier is niks aan te beginnen. En u, dat prachtige hoofdstuk 2, vers 1... En u, mensen van Efeze, heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonde en de misdaden. Paulus, weet je het nog? Dat machtige wonder. Toen ik hier aankwam in Efeze, trof ik één groot geestelijk kerkhof aan. Maar wat is God gaan doen? Dat hij dood was door de zonde en misdaad, levend gemaakt. Nu gaan we verder naar hoofdstuk 5. Als Paulus hier dus schrijft, in hoofdstuk 5, ontwaart gij die slaat en staat op uit de doden. Dan zijn dat mensen van hoofdstuk 2, vers 1, waar eigenlijk dat wonder al gebeurd is. En u heeft hij mede levend gemaakt. En er zit hier in hoofdstuk 5, staat op uit de doden. Waar heeft dat ermee te maken? Nou, geestelijk waren ze levend gemaakt. Maar toch, dat heeft te maken. Nu gaan we kijken naar al die vermaningen en waarschuwingen tegen allerlei zonden. Dat heeft met dat dood zijn te maken. Die gelovigen in Efeze worden vermaand, aangespoord, vers 11. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Dat wordt gezegd tegen kinderen van God. Die ongemerkt toch wel gemeenschap hadden, nog allerlei dingen toelieten in hun leven. Werken van de duisternis. Mensen van de duisternis. Praktijken van de duisternis. Hij zegt, ja maar dat kan toch niet. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Verachtering noemen we dat. Hè? Verachtering in de genade. Ongemerkt kan de duivel en de zonde en de wereld weer ons in zijn greep krijgen. En daarom die vermaning, sta op uit de doden. Want zonde is dood. Wie de zonde toelaat, laat de dood toe. Daarom staat op uit de doden. Dat is duisternis en dan kun je er niet in blijven leven. Als het licht in je ziel is opgegaan, kun je het er niet meer in de duisternis uithouden. En daarom heeft de Heere ook het heilige avondmaal ingesteld. Wat is het wijs van God? 4 keer in het jaar avondmaal. 4 keer in het jaar voorbereiding. Ik ga me van mezelf uit. Ik moet om een schande zeggen. Maar ongemerkt. Daar gaat het, hè. Maar nou van de week voorbereiding. Word wakker. worden we opgeroepen om het verbond met de Heere te vernieuwen. En ons hart en ons leven, doet het deze week alsjeblieft, je hart en je leven en je huis en al te onderzoeken. Zijn er dingen in mijn leven en in mijn gezin die niet kunnen? Dat is voorbereiding. Om weg te doen wat tussen de Heere en mij instaat. Wat de Heere bedroeft. De ouderen hier hebben wel gehoord van dominee Leen Vroegendewij. Die stond in Delft vroeger in de jaren 60. Leen Vroegendewij. Die kon de dingen zo eenvoudig zeggen. Vroegendewij, hij zei een keer in de preek, was voorbereid op haar avondmaal. En toen zei hij dan Vroegendewij zo eenvoudig. Hij zei, mensen, hij zegt, week van voorbereiding, grote schoonmaak. Nou, dat snapt iedereen. Een week van grote schoonmaak. Dat is week van voorbereiding. Hoe is het tussen de Heere en mijn ziel? En ook, laat ik dat ook eens even zeggen, hoe is het tussen mij en de mensen om mij heen? Je eigen man, je eigen vrouw, naar je kinderen toe, familie, collega's. Zijn er dingen die uitgepraat moeten worden? Beleden moeten worden? Dan heb je van de week werk. Schuif het niet weg. Want dan zak je nog verder in de duisternis en de dood. De Heer wil volgende week graag een rijke zegen geven. Maar wel in een eerlijke en in een rechte weg. Je moet niet knoeien. Ik herinner me vroeger bij ons thuis, kwam een oude godvrezende man. En hij zei tegen ons, waren wij jongens van een jaar of 12. En dan zei hij, jongens, je kan van de Heere alles gedaan krijgen, zo zei hij het. Je kan van de Heere alles gedaan krijgen, maar je moet niet knoeien. Je moet niet knoeien. Kijk het eens na. Is er in je jonge leven, in je oude leven geknoei? Waarvan je zelf weet, dit deugt niet. Als je ziel je lief is en als je God een beetje lief hebt. Bekeer je en ruim het op. Sta op uit de doden. Dat betekent een akkoord. Blijf niet in de zonde liggen, want de zonde is de dood. Het laatste stukje van de tekst. En Christus, staat er dan nog, zal over u lichten. Er staat weer een kanttekening bij. Zoals de zonde gerechtigheid. Zoals die zon schijnt, Christus zal over u lichten als de zon der gerechtigheid. En dan komt het om u wel te leiden en als kinderen van de dag voorzichtig te doen wandelen. Dat is wel leerzaam dat het licht van Christus, de zon der gerechtigheid, hier vooral moet opgevat worden als een licht dat mij leidt. Het was donker. En er is geen straatverlichting. Vroeger hadden ze een lantaarn. Om me voor te schijnen. Anders struikel ik, anders verdwaal ik. Christelijke levenswandel. Daar heb ik het licht van de Heere bij nodig. Dat licht heeft dus vooral te maken met de praktijk. Om mij wel te leiden. Om het te bewaren voor dwaalwegen en voor zondewegen. En als kinderen van de dag voorzichtig te doen wandelen. Kijk maar naar vers 15, staat er gelijk achter. Hè? Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt. Dat je niet zomaar in de zonde en in verkeerdheid belandt. Dus dat licht is vooral een licht voor de praktijk van het leven. Christus zal over u lichten. Om je voor te gaan, om je voor te schijnen. Hoe doet hij dat? Met zijn woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het licht. Christus zal over u lichten. Hoe doet hij dat? Door zijn woorden, door zijn beloften, door zijn aansporingen, door zijn vermaningen, door zijn aanmoedigingen. om zo bij dat woord, met hem en voor hem te mogen wandelen. Christus zal over u lichten. Hij is de bron. Hij is de kracht. Hij is de hulp. U wordt vanmorgen niet teruggeworpen op uzelf. Van dan moet ik het allemaal gaan doen. Kijk daarvoor uit. Je moet wel al die vermaningen, aansporingen ernstig nemen. Maar dat betekent niet, dan stroop je mama maar op en kijk maar hoe ver dat je komt op eigen kracht. Christus. Christus zal over u lichten. Het is alles uit Christus. Met al onze zwakheden. Met al onze zonden. Lieve mensen, wij gaan het niet beter doen. Toen ik net de Heere leerde kennen, dacht ik in mijn optimisme, en nou ga ik het beter doen. Nou ga ik het beter doen. Misschien wel heel langzaam, maar heel langzaam toch een klein beetje, als het ware, een stijgende grafiek. Maar dat is een illusie, we gaan het niet beter doen. Je ga je alleen maar elke dag meer schamen over jezelf. Of niet? Of niet? Ben je wel eens bedroefd over jezelf? Een week van voorbereiding. Ook een week van verootmoediging. Heren, wie ben ik nou geweest? Mijn tekorten tegenover u en anderen. Maar daarom Christus, hè. Deze week van voorbereiding. Kijk nou niet, wat kan ik hier wel vinden en hoe ver ben ik al gevorderd? Want dan krijg je het stikbenauwd. Christus zal over u lichten. Week van voorbereiding moet mij bij Christus brengen. Als ik Efeze 4 lees. En als ik Efeze 5 lees. Al die aansporing of de praktijk van het leven. En je zegt, en ik lees in elk vers mijn schuld. En ik lees dan mijn tekort. Het veroordeelt me zo. Dat geeft mij wel reden om me voor God te verootmoedigen. Maar het wil ons ook bij Christus brengen. Opdat hij zijn werk in mij zou werken. Dan staat deze tekst hier als een belofte. We gaan bijna eindigen. Een belofte. En Christus zal over u lichten. Het staat hier als een belofte. Dan mag je van die belofte je gebed maken. Maak van de belofte je gebed. Heere, laat dan Christus over mij lichten. Uw aangezicht. Want dat is leven. Dat is blijdschap. Dat is vrolijkheid. Je kan zo in het donker zitten, hè. Zou het ooit wel anders worden in mijn leven? Zou het hier ooit licht kunnen worden? Volgende week avondmaal. Nou, ik ben wel de laatste die daar zal kunnen komen. Je hebt gelijk. Als je ziet op jezelf. Maar als er nou een Christus is. Zeg dat niet te gauw, dat kan nooit. Ik denk aan die hoge priester van het Oude Testament. Heel kort, als hij het offer gebracht had in het heilige, dan stond het volk buiten op hem te wachten en dan kwam hij naar buiten om de zegen op dat volk te leggen. Wat stond daar voor volk? Op dat tempelplein. Dat waren zondaren. Schuldigen. Verloren mensen. En dan kwam die hoge priester naar buiten. En wat zei die dan? Want ik straks ook ga zeggen aan het einde van de dienst. De Heere zegene u. En hij behoede u. En dan komt het. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Want hier staat in Efeze 5. En Christus zal over u lichten. Dat is die hoge priesterlijke zegen. Efeze 5 is de hoge priesterlijke zegen. Dan zijn die hoge priester tegen al die schuldige verloren mensen. Christus zal over u lichten. Kan dat dan? In mijn onwaardigheid, ook over mij? Het kan. Waarom? Omdat die hoge priester, voordat hij de zegen gaf, eerst het offer had gebracht. En vanwege dat offer kon hij daarna naar buiten gaan en aan onwaardige en rechtelozen het toezeggen. En Christus zal over u lichten. En dan kan het nu ook voor zondaren, onwaardigen, vanwege dat offer. Vanwege dat offer, daar gaat het volgende week over. Mijn verbroken lichaam, mijn vergoten bloed, dan kan het zelfs voor mij. En Christus zal over u lichten. Hij zal het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid. Ik zeg niet volmaaktheid. Luister goed. Want dan ben je moedeloos. Er staat niet die in volmaaktheid voor hem leven. Wel oprechtheid. Dat wel. Die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig. Heren. Die in deze week van voorbereiding. En alle dagen van zijn leven. Welzalig heren. Die op u bouwt. En zich geheel aan u toevertrouwt. Amen.